Goedemiddag luisteraars thuis. Hier is Peter Dubbelt voor u. En ik heb voor u de liturgie van deze zondagmiddagdienst. Vanmiddag gaat voor dominee Matthijs Haak van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. En op het orgel wordt bespeeld door Herman Keizer. Na het welkom en de mededelingen zingen we uit gezang 479 de versen 1 en 4. Dus gezang 479. De versen 1 en 4. Dan volgt foto mijn groet. Dan zingen we uit de oude berijming, Psalm 65, de versen 1 en 2. Dus uit de oude berijming, Psalm 65, de versen 1 en 2. Dan volgt het gebed en ook de schriftlezing. En de schriftlezing is vanmiddag uit Genesis 32, de versen 2 tot en met 33. Dus Genesis 32. De versen 2 tot 33. En een tweede schriftlezing uit Hosea 12, de versen 3 tot 7. Dus Hosea 12, de versen 3 tot 7. Na de schriftlezing zingen we Psalm 46, het derde couplet. Dan gaan onze kinderen naar de zondagschool en volgt de collecte. En daarna zal dominee Haak de verkondiging geven en als thema heeft zijn preek God wil in en met ons overwinnen. Na de verkondiging zingen we uit gezang 20, de versen 3 en 7. Gezang 20, versen 3 en 7. Dan volgt de dankzegging en voorbeden en als laatste lied zingen we de geloofsbelijdenis en volgt de zegen. Ik wens u een goed en gezegende dienst. Thank you.
Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze middagdienst. Ook voor de mensen thuis die meeluisteren, van harte welkom. In deze dienst gaat dominee Haak voor van de Kandelaarkerk. Volgende week zondagmiddag hebben we een themadienst met de praiseband. En dan is weer het thema doorgeven. En dan zullen dominee Vogel en Richard van der Linden de dienst leiden. Verder heeft de kerkraad voor dit moment geen mededelingen. Mag ik u namens de kerkraad een gezegende dienst toewensen. En we zingen gezang 479, de versen 1 en 4, om te beginnen.
Goedemiddag gemeente, fijn om opnieuw deze week in jullie midden te zijn. Ik hoop op een gezegende dienst. Het leven is goed als de hemel je begroet. Dat hebben we net gezongen. Laten we stil worden voor God, ons richten op hem om dan ook zijn zegen te ontvangen. Laten we daarvoor gaan staan. Wij spreken uit, onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij laat het werk van zijn handen niet los, maar is daar trouw aan, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, genade voor u, vrede voor u van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Zingen we uit de psalmen, de berijming van 1773, psalm 65, vers 1 en vers 2. bidden wij de Heer om een gezegende dienst. Heer onze God, onze Vader in de hemel, we danken u voor de manier waarop we deze dienst zijn begonnen. Met het zingen, met het ontvangen van uw zegen. Met het belijden van onze tekorten en toch die nodiging om bij u te zijn. Heer, u kent ons hart, u kent ons leven, u weet wat er speelt. Geef dat we ons door u gekend weten. En geef ons, Heer, alles wat we nodig hebben, zodat het tot een echte ontmoeting komt tussen u en ons. Geef dat uw woord open gaat en wij Christus en die gekruisigd ontmoeten. Heer, we willen u ook hartelijk danken dat er ook vanmiddag weer zoveel jongens en meisjes in de kerk zitten. Wilt u hen zegenen als ze straks naar de zondagsschool gaan, als ze op hun eigen manier bezig gaan met uw heilige evangelie. Heer, ze zijn van u. Geef hen veel van uw heilige geest. Dank u wel, Heer, dat er steeds mensen zijn om hen te begeleiden. Zegen alle gaven in de gemeente. Heer, mag deze dienst zo zijn tot opbouwen van ons geloof. Maar vooral dat we onder de indruk komen van wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel. Twee gedeelten uit het Oude Testament. Genesis 32 vers 2 tot 33 en daarna Hosea 12 vers 3 tot 7. Genesis 32 vertelt over Jacob die terugkeert naar zijn ouders, zijn gezin waar hij vandaan komt, maar zijn broer onder ogen moet komen, Esau die heeft bedrogen. En dan gebeurt er iets heel spannends. Toen hij hen zag, hij dat is Jacob en hen dat zijn engelen van God, zei Jacob, dit is een leger van God. Daarom gaf hij die plaats de naam Mahanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau, naar het land Seir in het gebied van Edom. Hij gebood hun, dit moet u zeggen tegen mijn heer, tegen Esau. Dit zegt uw dienaar Jacob. Ik heb als vreemdeling bij Laban gewoond en heb mij daar tot nu toe opgehouden. Ik heb runderen, ezels, kleinvee, slaven en slavinnen. En ik heb iemand gestuurd om dit aan mijn heer te vertellen, omdat ik genade in uw ogen vind. De boden kwamen terug bij Jacob en zeiden, we zijn bij uw broer, bij Esau, aangekomen. En nu komt hij u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob erg bevreesd. En het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen. Want hij zei, als Esau bij het ene kamp aankomt en het verslaat, dan kan het overgebleven kamp ontkomen. Verder zei Jacob, God van mijn vader Abraham. En God van mijn vader Isaac, Heere. Die tegen mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en uw familiekring en ik zal u wel doen. Ik ben te onbeduidend voor al die blijken van uw goede tierenheid en al de trouw die u uw dienaar bewezen hebt. Immers, slechts met mijn staf ben ik de Jordaan hier overgestoken En nu ben ik tot twee kampen uitgegroeid. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Anders zal hij komen en mij en de moeders samen met hun kinderen neerslaan. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal u nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Hij overnachtte daar die nacht en nam een deel van wat hij in zijn bezit gekomen was als geschenk voor zijn broer Esau. 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels. Vervolgens gaf hij ze in de hand van zijn dienaren, elke kudde apart, en hij zei tegen de dienaren, steek de beek over voor mij uit en houd afstand tussen de kudden. En hij gebood de eerste, als mijn broer Esau u tegemoet komt en u vraagt van wie bent u, waar gaat u heen en van wie is de kudde die u voor u uitdrijft, dan moet u zeggen, dit is een geschenk van uw dienaar Jacob, gestuurd aan mijn heer Esau. Zie, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij gebood ook de tweede, de derde en alle die achter de kudde liepen, u moet op dezelfde manier tot Esau spreken zodra u hem aantreft. En u moet ook zeggen, zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want, zei hij, ik zal hem gunstig stemmen met het geschenk dat voor mij uitgaat. Daarna zal ik hem onder ogen komen. Misschien zal hij mij ter wille zijn. Zo stak het geschenk de beek over voor hem uit. Hij zelf echter overnachtte die nacht in het kamp. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg erop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u mij naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel was gegaan. Hij ging echt een mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Lezen we nog een kort gedeelte uit de profetie van Hosea. Hosea hoofdstuk 12. Vanaf vers 3 tot en met vers 7. In Hosea wordt het volk Israël aangeklaagd door God. En God komt terug op de geschiedenis waarvan we net hebben gelezen. De strijd van Jacob. Hosea 12 vanaf vers 3. De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierenheid en recht. Zie voortdurend uit naar uw God. Zo spreekt de Heer. Zingen we nu uit de psalmen. Psalm 46 vers 3. En daarna, jongens en meisjes, is het tijd om naar de zondagschool te gaan. Een goede tijd, we hebben net voor jullie gebeden. En dan zien we straks aan het eind van de dienst terug. Na de verkondiging zingen we verder uit de gezangen. Gezang 20 vers 3 en vers 7. Het thema van de verkondiging is: God wil in ons en met ons overwinnen. En zoals u kunt zien op het liturgieblad heb ik vanmiddag 5 punten. Dat komt omdat ik altijd 3 heb. En straks denkt u, ja, als dominee Haak van de strijdgemaakte komt, dan zijn het alle 3 punten. Dus ik doe eens een keer wat anders. Nee hoor, het kwam zo uit. In de eerste plaats vechten met God. Gemeente van de Heer, gasten. Wie van jullie heeft wel eens gevochten met God? Natuurlijk, wij allemaal zoals we hier zitten, we hebben wel eens gevochten. Bijvoorbeeld met je broer of met je zus. Vriend of vriendin. Of je vecht op een andere manier. Niet dat je met elkaar echt op de vuist gaat, maar je scheldt iemand uit. Je kunt op nog een andere manier vechten. Dat is een gevecht in jezelf. Bijvoorbeeld, je hebt een verkeerde gedachte of een verkeerde neiging in je hart. En daar wil je niet aan toegeven. En zo vecht iedereen wel. Er wordt heel wat afgevochten tussen een broer en een zus, tussen vrienden en vriendinnen, tussen buurtgenoten en in de kerk. Een gevecht in jezelf, een strijd om van alles en nog wat. Vanmiddag gaat het ook over een gevecht, maar niet eerst een gevecht met anderen of met jezelf, maar een gevecht met God. En daarom nog een keer die vraag. Ben je dat gevecht wel eens aangegaan? Ik vind het eigenlijk maar een vreemde vraag. In Genesis wordt best wel vaak verteld dat God in menselijke gedaante of als een engel naar de aarde komt. Maar dat gebeurt vandaag toch in 2018 niet. En trouwens, God wil toch niet vechten, God wil vrede. En wat heeft het voor zin om met God te vechten? God maakt gelijk gehakt van je, toch? God is toch veel sterker? Twee, de strijd van het geloof. Als Jacob zijn gezin en zijn familie naar de overkant heeft gebracht, dan blijft hij alleen over. In het donker van de nacht, helemaal alleen, wordt hij aangevallen door, ja, door wie? De herziene Statenvertaling zegt door een man. De andere vertaling zegt ja door iemand. Maar wacht eens even. Die iemand is vreselijk sterk. Zo sterk dat als die Jacob alleen maar aanraakt, dat hij voor de rest van zijn leven gehandicapt is. Vers 30. Die iemand wil zijn naam niet geven. Dat betekent in de Bijbel dat je die ander de baas niet kunt. Je kunt hem niet overheersen. Die iemand, die man die zegt, je hebt gestreden met God en met mensen en je hebt gewonnen. Het is iemand die Jacob zegent. Waarvan Jacob zegt, van aangezicht tot aangezicht stond ik met God. Jacob vocht met God. Gemeente, deze plek in de Bijbel is uniek. Het is een van de hoogtepunten uit het Oude Testament. Te vergelijken met die andere unieke plek. Abraham die op de berg Moria zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde moet offeren. En zo op de top van zijn geloof kwam. En zo staat hier het verhaal van Jacob's leven kort en krachtig weergegeven. Hij is een strijder. Strijder met God en met mensen. En toch is het apart. Kijk, vechten en strijden hoort bij het geloof. Denk aan 1 Timotheus 6. Strijd de goede strijd. Het doopformulier zegt het. als er gedoopt is, het kind of de volwassene. Geef dat die broeder, die zuster, gehoorzaam onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven. En krachtig zal vechten tegen de zonde, de duivel en zijn rijk. Maar het verhaal van Jacob lijkt zo anders. Er wordt wel gevochten, maar niet zij aan zij in de strijd met God, maar God is de tegenstander. Wat is dat dan voor een gevecht? Drie, the survival of the fittest. Als je goed luistert naar Genesis 32, als je christelijk bent opgevoed, of de Bijbel goed kent, dan voel je deze strijd als het ware aankomen. Hosea refereert eraan. Jacob is al aan het vechten voordat hij geboren is. Hallo. Esau die wil geboren worden, maar Jacob die houdt hem vast. Waarom? Ik wil de eerste zijn. Hey. Hij lijkt zijn tijd ver vooruit. Want Darwin zei al, wij strijden om het bestaan. Het is de survival of the fittest. En zo lijkt Jacob ook wel te doen. Maar hij is de tweede. Jacob laat het er niet bij zitten. Hij is een vechter. Dan komt zijn broer op een dag thuis. En dan zegt hij, als hij ziet dat hij honger heeft, hier, wil je wat lekkers eten? Kommetje soep? Tosti erbij? Lekker toetje? Krijg ik dat eerst geboorterecht, ja? En hij krijgt het. Maar als zijn vader toch Esau wil zegenen, nou ja, je kunt er natuurlijk niet van op aan dat God zijn belofte waar maakt. Dus hij en zijn moeder maken een slim plan en jou hoor, Jacob krijgt de zegen. Maar het kost hem bijna zijn leven, hij moet vluchten. Maar ook bij Laban gaat het gevecht verder. Moet je eens horen wat een van zijn vrouwen, Rachel, zegt als hij een kind krijgt. Die zegt, op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zus geworsteld. Het gevecht gaat door. Ook in Jacob en zijn loon bij Laban. En dan komt hij terug naar Kanaan. En dan vraag je af, waar loopt het op uit? Hosea zegt het. God zal Jacobs wangedrag vergelden. En die opsomming begint bij Jacobs geboorte. En dan komt Jacob terug bij Kanaan. En dan ziet hij allereerst een leger van engelen. Maar Jacob krijgt opnieuw met zijn broer te maken die hij bedrogen had. En Esau komt hem tegemoet. Met 400 man. Wij zouden vandaag zeggen, nou ja, dat is een leger. Dat is een heleboel tanks bij elkaar. Kruisraketten, een vliegdekschip, zoiets. En moet je dan eens gaan lezen. Jacob kan geen kant meer op. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Tot nu toe ging Jacob altijd de strijd aan. Wist hij altijd een plannetje te verzinnen als hij niet kreeg wat hij graag wilde, de eerste zijn. Moet je eens horen, vers 11. Ik ben u trouw en uw goede geschenken niet waard. Wat zeg je, Jacob? Vers 12. Ik smeek u. Jacob en smeken. Kom op, Jacob. Je weet wel een plan te verzinnen. Vers 13. Misschien nog wel mooier. U hebt toch gezegd. Gemeente, zie je wat er hier gebeurt? Zie je waar Jacob zichzelf neerzet ten opzichte van God? Jacob wordt stilgezet. En zo kan het bij ons ook gaan. Zeker wij westerse mensen, wij kunnen alles. Wij weten alles. We zijn voor niks en niemand bang. totdat jij een keer klem komt te zitten. Of door een crisis gaat. Hoe vaak hoor je dat niet van mensen? Toen werd ik stilgezet, of ik verloor mijn baan, of ik werd ziek, of er gebeurde dit. En toen begon ik echt na te denken. Ding dong. Psalm 46 zegt, op dat moment sta je voor God. En zegt God tegen jou, staak de strijd. En erken dat ik God ben. Maar Jacob is nog steeds niet zeker. Hij stuurt een hele lading cadeaus naar zijn broer. Van klein naar groot. Men zou zeggen, hij begint met een iPhone en hij eindigt met een Ferrari of iets dergelijks. En hij hoopt dat door die cadeaus dat Esau niet meer zo kwaad op hem is en dat hij zo zal worden gered. Hij blijft wel een beetje Jacob, die Jacob. 4. En Jacob wordt gered, maar niet zoals hij had bedacht. Want als hij alleen is, dan wordt hij midden in die nacht aangevallen en in dat gevecht moet hij vechten voor zijn leven. Jacob vecht met iemand die hem niet kan verslaan. Iemand met bovenmenselijke kracht. Maar, let op, Jacob houdt vast. Ondanks de klap die hem is toegebracht, laat hij niet los. Dat zegt Hosea later ook, en dat is ontzettend mooi. Onder tranen smeekte hij hem om een gunst. Het gevecht waarin de man niet kon winnen verandert van karakter. Het is geen gevecht meer om te winnen, om de sterkste te zijn, om de slimste te zijn. Zoals Jacob tot nu toe altijd had gedaan. Maar het wordt een gevecht om gezegend te mogen worden. Ik laat je niet los, behalve wanneer je mij zegent. Met wie had Jacob nou al die jaren zijn strijd? Met zijn vader? Ja. Met zijn broer? Ja. Met Laban? Ja. Met zijn vrouwen? Ja. Maar hoor je wat God zegt? God zegt, jij hebt gevochten met God en mensen. Die volgorde. Want God had al gezegd, voordat Jacob nog werd geboren, voordat hij werd ontstond, hoe het in zijn leven zou zijn. Dat hij de jongste, dat hij de eerste zou zijn. Dat heeft God gezegd. En nu erkent Jacob het. Gemeente, kijk nou eens naar jezelf. Het is zo makkelijk om naar anderen te kijken. Met wie heb jij nou strijd? Waar vind jij nou houvast in je leven? Waarover voer jij een gevecht met anderen? Of met jezelf? Een oudere zuster zei eens een keer tegen mij, van ergens in de 80, ik heb eens een keer iets ondraaglijks te verwerken gekregen. Zij verloor haar man, terwijl ze nog niet zo lang getrouwd waren en een jong gezin hadden. Ze zei, één nacht lang heb ik daarover met God geworsteld. En daarna heeft God me iedere dag gegeven wat ik nodig had. Tientallen jaren lang. Wij zeggen heel snel, ja, ik vecht met, nou, en dan komt die naam van die broeder of die zuster. Of dat familielid. Ja, staat God verder eigenlijk buiten, hoor. Mijn relatie met God, prima, hebben we het niet over. Maar hier zegt God dat hij voorop staat en dat hij alleen Hij alleen kan vrede geven. Vergis je niet. Misschien voel jij een innerlijke strijd. Iets in je leven waarvan niemand weet. En wat kun je dan eenzaam voelen? Maar hier zegt God, ik weet het. Vertrouw mij. En leg het aan mij voor. Bid. En doe dat. Iedere dag. God zegt tegen Jacob, je hebt gestreden met God en mensen. God plaatst zichzelf op de voorgrond. God wil niet ergens achteraan staan. Tot slot, het geheim van God. Nog één stap. Boven de vertalingen staat vaak iets als Jacob oog in oog met Esau of Jacobs worsteling. En dat is het ook, maar kijk nog eens beter. Jacob heeft die man niet opgezocht. Die man die zoekt Jacob op. Het is Gods worsteling met Jacob. Het is Gods worsteling met Jacob om hem zo ver te krijgen dat hij zei, ik ben uw gunst niet waard, want u hebt gezegd dat ik de eerste zou zijn. En zo worstelt God met Jacob en zo worstelt God met ieder mens. God wil je zo ver brengen dat je hem van harte erkent. En God vecht voor wat hij waard is. Wij hebben wel eens het idee, ach ja, God die is God en die zit ergens hoog in de hemel. En die trekt aan een touw en dan gebeurt het. Maar met de Dordtse leerregels, waarvan we nu het jubileum vieren, 400 jaar, beleiden wij dat mensen geen blokken zijn, geen betonblokken, geen stenen. God wil ons hart, God wil jouw instemming. En het eerste wat je dan moet zeggen is dit. God staat er in dat gevecht niet best voor. Met Jacob niet, want hij kon hem niet aan. Jacob had te veel in zichzelf wat strijdig was met God. En daarmee hield hij God tegen. Ik los het zelf wel op, God. Ben ik de eerste niet, dan trek ik mijn broer omlaag. Wil mijn vader toch even zegen? Nou, dan verzin ik toch een truc. God kon niet winnen. In het leven van Jacob. Vind je dat raar? Staat eigenlijk best wel raar, hè? Die man kon hem niet overwinnen. Hij overmocht hem niet. Jacob blijft de BV Jacob. Als je dat vreemd vindt, dan moet je maar eens naar jezelf kijken. Zie je God vecht in jouw leven? Op welke punten kan hij jou niet aan? Het is wel heel makkelijk om te zeggen dat God de sterkste is en verder gewoon doorgaan met je verkeerde gedrag. Die verkeerde gewoonte. Steeds weer gaan twijfelen. En maar zeggen dat God de sterkste is. Maar kan hij jouw twijfel en jouw zonde ook overwinnen? Kijk nog eens verder in de Bijbel hoe God de strijd aanbindt met zijn volk Israël. In het Oude Testament. In het Nieuwe Testament. Dan denk ik aan die gelijkenis van de wijngaard in Marcus 12. De Heer zoekt de vruchten, maar vindt ze niet. Denk aan de gebedsworsteling in Romeinen 9, 10 en 11 van Paulus. Om het behoud van Israël. Gemeente, hoe komt het nou dat God er niet goed voor staat? Dat is een heel groot geheim. Dat zit in de manier waarop God wil winnen. Natuurlijk, God is veel sterker. Hij raakt aan en Jacob is gehandicapt. En vergis je niet, God zal overwinnen. Iedereen zal belijden, Jezus is Heer tot eer van God. Filippenzen 2. Maar het punt is, dat God niet wil overwinnen zoals jij en ik dat willen. Door een wolk over. Door een 10-0 overwinning. Door iemand helemaal in elkaar te slaan. door iemand anders neer te stapelen, voor gek te zetten. Nee, God wil overwinnen in ons. En met ons. Hij wil je zover brengen dat je de verhouding tussen hem en jezelf gaat zien zoals die is. En zo klinken de woorden van Jacob als een belijdenis. Uw goedheid is zo groot, dat ben ik uit mezelf niet waard. Kijk eens, gemeente, hoe God de strijd aangaat. Het is zo mooi. Jacob leek overwinnaar, want God kon hem niet aan. Maar ondertussen in dat gevecht krijgt God Jacob precies daar waar hij hem hebben wilde. Jacob zweert zijn bedrieger zijn af. Jacob wil geen zegen meer stelen. Hij wilde onder Gods zegen leven. En zo krijgt hij een nieuwe naam. Israël. Dat betekent God heeft de overhand. God zegeviert. Hé, wie komt er nou als overwinnaar uit de strijd? Ja, Jacob, want hij is gezegend. Maar God ook. Want God komt tot zijn eer, tot zijn doel in het leven van Jacob. Een van de aartsvaders van Israël. Gemeente, en daarom is dit stukje zo mooi. Omdat het een vraag oproept. Welke God gaat er zo om met zijn kinderen? Dat is hij die we kennen in Christus. Die zelf de strijd aangaat en onze harten wint. Op Golgotha dacht iedereen, die is zwak. Die is uitgerangeerd. Die telt niet mee. Maar precies zo heeft God al onze zonden, onze onheilige strijd en schuld overwonnen. Jezus wint. Zo heeft God de overhand. Leef het nieuwe leven in hem. Amen. Danken bidden wij de Heer. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat u ons kent ook in de strijd die wij aangaan. Met u, met anderen en met onszelf. Heer, u hebt een halt toegeroepen. U biedt vrede aan. U komt ons met de witte vlag tegemoet. Geef ons dat wij die vlag aanpakken. Dat wij u accepteren, u geloven. In uw meest diepe uitgesproken woord. In uw zoon op Golgotha. Heer, help ons zo om niet te leven in strijd. Hoe verleidelijk dat soms ook kan zijn. En hoeveel aanleiding daar soms misschien ook voor is. Maar maak ons in de voetsporen van Jezus vredestichters. Heer, mogen wij net als Jacob leven onder uw zegen. Heer, er ligt een nieuwe week voor ons. We gaan werken, we gaan naar school, we volgen een opleiding, we gaan stage lopen. We zijn thuis. We hebben catechisatie, vereniging, huisbezoek. We ontmoeten elkaar. Heer, zegen ons in alle dingen. Geef ook, Heer, dat we naar elkaar omzien. Dat we elkaar willen helpen en dienen en corrigeren. Heer, we bidden u voor de wereld, voor uw wereld, die u lief hebt, die u hebt gered. Denkt u toch, Heer, aan zoveel mensen die in oorlog leven, in Jemen, in andere landen, in gebieden van hongersnood, mensen op de vlucht. Mensen die worden teruggestuurd en bijna zeker weten dat ze hun leven lang geen of weinig perspectief hebben. Heer, geeft u vrede aan de wereld. Geef dat het recht eerlijk wordt verdeeld. Geef, Heer, dat niet de sterkste, degene met de grootste mond het wint, maar dat uw recht mag triomferen. Zegen iedereen, Heer, die daarin een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Maar maak ons ook trouw in grote en kleine dingen. Heer, geef dat mensen u aanroepen en bij u ook vinden. Heer, zo danken bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan een nieuwe week in. Dat doen we onder Gods zegen, maar voordat we gezegend worden, belijden we eerst ons geloof. Laten we daarvoor gaan staan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid en verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal. Amen.